Welkom terug bij Radio Swammerdam. We hebben het vandaag over meisjescultuur, maar zeker ook over seks. Maar eerst wil ik graag het woord geven aan onze columnist. Bas, je bent dichter en dit liedje wat we net hebben gehoord, daar krijg je de kriebels van, hè?
Ja, omdat ik wam zo'n slechte rijmwoord vind. Dus dat kan ik heel slecht horen, ja. Wam in vuur en vlam. Ja.
Dat gaat er niet in.
Nee, maar dat zal wel heel particulier zijn, hoor. Dat zal wel echt van mij zijn. Maar ik, dan krommen mijn tenen letterlijk. Kromme tenen, ja. Maar ja, ik vind het helemaal niet erg als mensen meedansen thuis, hoor. Dat is niet aan mij.
Nou, ik ben benieuwd wat je geschreven hebt. We kwamen erachter dat je geen dochters hebt.
Nee.
Maar wel zonen, dus je benadert het feministisch probleem vanaf de mannenkant.
Ja, nou ja. Ja, graag. Zal ik het maar gewoon van voorlezen? Ja. Wat ik interessant vind vaak in discussies over gender is dat is de aanname dat je ofwel bevoorrecht bent ofwel er last van hebt. Dus je bent een man en je hebt de wind in de rug. Of je bent een vrouw en moet tegen de wind in fietsen. Maar in het onderwijs gaat dat niet helemaal op. Daar is iets vreemds aan de hand. Mannen zijn in het voordeel uiteindelijk, maar ook in het nadeel. Dus aan de top van de universiteit domineren nog altijd mannen. Ze worden vaker hoogleraar of bestuurder. En er zijn allemaal programma's bedacht om vrouwen naar de top te helpen. Van onderzoeksbeurzen tot vrouwenquota. Maar in de aanloop naar die toppositie hebben mannen het moeilijker dan vrouwen. Mannen springen misschien verder, maar dat geldt maar voor een klein groepje. Halverwege de jaren 90 gingen er voor het eerst meer vrouwen dan mannen studeren. En sindsdien buigen de cijfers consequent door in het voordeel van vrouwen. Vrouwen halen vaker een diploma, doorlopen hun opleiding sneller. En ik heb het nog even opgezocht. Bijna 60% van de uitgereikte hbo-diploma's is voor een vrouw per jaar. En 54% van de universitaire masterdiploma's. Er zijn intussen ook meer jonge vrouwen aan het promoveren dan jonge mannen. En de verklaringen voor die achterstand van mannen, die zijn vaak biologisch. En jongens worden nu eenmaal wat later volwassen. Ze hebben meer structuur nodig. Ze zijn speelser. Het onderwijs zou te vrouwelijk worden met allemaal juffen voor de klas. En het lijkt wel taboe dat ook allerlei culturele ideeën rondom mannelijkheid er iets mee te maken hebben. In het feminisme is het helemaal niet taboe om de invloed van culturele ideeën op het zelfbeeld van vrouwen te bespreken. Waarom verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk? Waarom bereiken ze minder vaak de top van de piramide? En niet alleen omdat die mannen elkaar de bal toespelen, maar bijvoorbeeld ook omdat vrouwen zich te bescheiden opstellen. Ze moeten ja durven zeggen. Of dat waar is of niet, het is in elk geval geen taboe. Maar wat is de invloed van mannelijkheid op het falen van mannen in het onderwijs? Als stereotypen en rolpatronen invloed hebben op het zelfbeeld van vrouwen, dan is het omgekeerde ook waar. De clichés hebben ook invloed op het zelfbeeld van mannen. En dan hebben we het dus over ideeën als agressie is mannelijk, empathie is vrouwelijk. Nonchalance is mannelijk, vlijt is vrouwelijk. Leiden is mannelijk, volgen is vrouwelijk. Toveren is mannelijk, heksen is vrouwelijk. En mannen die onderuit gaan in het onderwijs, die zouden zich allerlei vragen kunnen stellen. Geloof ik misschien in een macho versie van talent? Heb ik een destructieve opvatting van nonchalance? Verwar ik discipline met onderdanigheid? En waarom drink ik meer dan ik eigenlijk wil, durf ik soms geen nee te zeggen. Maar ik vrees dat het nog lang duurt voordat zulke vragen normaal worden. Mannen mogen hun mannelijkheid niet in twijfel trekken. Dat is niet mannelijk.
Ja, als ik je column hoor, dan hoor ik twee dingen die ik misschien niet helemaal begrijp. Aan de ene kant de juffen en de feminisering van het onderwijs. En aan de andere kant de twijfel bij mannelijkheid die niet getoond mag worden. Is het niet zo dat juist die feminisering van het onderwijs of meer juffen voor de klas dat verandert? Precies die richting op waar jij het heen zou willen richten.
Nou, kijk, ik noem het omdat het vaak als verklaring wordt genoemd waarom mannen het moeilijk hebben. Want ze hebben geen meesters voor de klas zien staan. En weten dus niet precies hoe het gaat. En de juffen zouden ook minder begrip hebben voor mannen. Allemaal aannames. Maar het zijn allemaal aannames buiten de mannen om. Dus je hebt die mannen in de klas en daar moet je van alles voor doen. Dus dan moet je de structuren moet je goed leggen en dan kunnen die mannen een beetje meerollen. En dan zouden ze vanzelf wel beter gaan presteren. Terwijl ik denk dat er ook heel veel ideeën zijn rondom wat een man is en hoe die zich dient te gedragen. Die ook effect hebben op hoe die studeert. Kijk, als je aan de goede kant van de lijn terechtkomt, dan ben je voortvarend, dan studeer je goed. En als je dan uiteindelijk bent afgestudeerd, nou, dan maak je carrière. Dan heb je wat meer bravoure en dan kom je makkelijker bij de top van de piramide. Dan heb je als het ware de wind in de rug als man. Maar op het moment dat je het idee hebt dat het allemaal vanzelf moet gaan omdat het stoer is, en je grijpt niet op tijd in wanneer je moet studeren en je doet het niet, ja, dan heb je dus de wind tegen als man. Ook in het onderwijs. Het is niet eenduidig. Het is niet alleen maar een voordeel voor mannen en een nadeel voor vrouwen.
Hoe luister jij hiernaar, Linda?
Ik vind het heel interessant en ik vind het ook heel belangrijk. En er komt wel meer academische interesse in ieder geval in mannelijkheid. Daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan met jongens. Veel te weinig nog. En meisjesstudies is een veld dat al sinds 1976 bestaat. En jongensstudies op die manier eigenlijk niet.
Nee, afgeleiden hè?
Heel veel jongerenonderzoek is eigenlijk jongensonderzoek. Het gaat dan over subculturen en zo. En de punks en zo zijn onderzocht. En dat gaat dan eigenlijk altijd over jongens. Maar dat hele idee van hoe je gendert als jongen opgroeit, wat met meisjesstudies gedaan wordt voor meisjes, dat is er nog maar heel weinig. En wat ik heel belangrijk vind bij die discussie over mannelijkheid, is precies hetzelfde waar je als feminist bij vrouwen tegen vecht, is om essentialisme tegen te gaan. Hè? Het idee dat alle vrouwen zorgzaam zijn. Het idee dat alle vrouwen zacht zijn. Dat alle vrouwen, nou ja, dat soort dingen. En dat geldt natuurlijk bij mannelijkheid precies hetzelfde. Dat je dat wilt tegengaan. En daarom ging het net ook zo over dat idee van mannen als seksuele jagers.
Ja, kijk, dat is net
zo beklemmend als het andere. En daar moet je aandacht aan besteden. En moet je inderdaad proberen bloot te leggen hoe die verwachtingen werken, ook voor jongens, en hoe ze daarmee omgaan. En waar we vooral van af moeten, denk ik, is steeds die tegenstelling maken. Die tegenstelling die in dat denk zit. Jij zei heel mooi, vrouwen heksen, mannen toveren. We maken steeds altijd natuur versus ratio. En we maken dat steeds tot tegenstellingen. Dat zit in ons hele denken over man-vrouw. Dat ze oppositioneel zijn. En er zit ook een soort Bijbels element in, dat het dan vervolgens in elkaar moet passen. Maar als we daar nou eens mee ophouden, met dat in tegenstellingen denken, dan kan je volgens mij ook veel verder komen in het onderwijs. En proberen te zorgen dat zowel jongens als meisjes kunnen schitteren op school.
Er zijn dus duizenden en duizenden jongens die gewoon stralen in het onderwijs. Ik bedoel dus die het niet halen. En daar heeft bijna geen aandacht voor. Vanwege het kleine groepje. Een klein groepje succesvolle mannen verpest het voor de rest. Dat is eigenlijk een beetje mijn conclusie. Ja. Dat ze worden vaker hoogleraar. En daarom maakt het niet zoveel uit hoeveel er afvallen in de race ernaartoe.
Ja.
Dat vind ik jammer.
Ja. En daarom is het soms. Soms is het beter, dat klinkt dan misschien heel tegenstrijdig, om geslacht niet bij onderzoek te betrekken. Dus we hebben heel erg de neiging, iedereen, alle studenten die luisteren, die wel eens een survey hebben gedaan, je gaat altijd naar geslacht vragen.
Het is onderdeel van de checklist, toch? Je denkt er niet over na.
Je denkt er niet over na, je gaat er altijd naar vragen. Zonder dat je een theoretische aanname hebt waarom daar verschillen zouden zijn. En vervolgens als je analyse gaat draaien, ga je ook als eerste kijken hoe doen mannen het versus vrouwen. En dan ga je daar in tegenstellingen benoemen. Terwijl heel vaak de verschillen in de groep groter zijn dan de verschillen tussen.
Ja, maar dat geldt in het onderwijs in die zin niet. Dat waar je ook naar kijkt, binnen bepaalde groepen mannen het gewoon slechter doen dan vrouwen. Ze studeren minder goed. En als je dan onder bijvoorbeeld allochtonen gaat kijken, doen allochtone mannen het weer slechter dan allochtone vrouwen.
Ja, maar nog steeds, juist in het onderwijs geldt het ook heel sterk. De verschillen tussen jongens zijn groter dan de verschillen in de gemiddelde tussen jongens en meisjes. En dat betekent dat je dus niet zomaar kunt praten over die gemiddelde jongen. Daar hebben we niks aan. En dat alleen maar afzetten tegen dat gemiddelde meisje. Misschien moeten we dan gaan kijken, ook weer die intersectionaliteit. Wat speelt er nog meer? En hoe kunnen we zorgen dat die jongens die het slecht doen, en die meisjes ook misschien die het slecht doen, dat die beter geholpen worden dan ons blind te staren op alleen maar steeds kijken, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen?
Ja, maar kijk, als je gaat vragen, wat moeten studenten die het moeilijk hebben doen? Dan heb je vaak genderneutrale oplossingen. Beter plannen, op tijd opstaan, dat soort dingen. Dat is genderneutraal. Maar juist als je ziet dat al die problemen vaker bij mannen voorkomen, zou de gevoeligheid moeten wekken voor juist een genderspecifieke, minder neutrale oplossing.
Maar dan ga je er dus wel van uit dat alle mannen gebaat zijn met eenzelfde soort oplossing.
Nee, ik zeg alleen dat als mannen in de problemen komen, het ook aan mannelijkheid kan liggen.
Ja.
Terwijl als vrouwen in de problemen komen, dan kun je moeilijk zeggen, ja, dat ligt aan jouw mannelijkheid.
Nou ja, maar kijk, dat wordt natuurlijk wel, het wordt ook gezegd over vrouwen die het namelijk wel goed doen aan de top. Dan zeggen ze ook, ja, dat zijn hele bitchy, dat zijn hele mannelijke vrouwen. Dus dan moeten we misschien goed gaan kijken naar wat verstaan we onder mannelijkheid en vrouwelijkheid. En hoe levert dat dan dit soort verwachtingen en druk op? Dan dat we kijken naar, dan dat we vast blijven houden aan dat idee dat dat ook mannelijk is. Want dat is juist wat dan misschien zo beklemmend is.
Ja, oké, maar dan moet je het wel eerst analyseren. Je moet dan wel eerst... Ik bedoel, als je zegt, we kijken gewoon niet meer of het een man of een vrouw is, dan gooi je ook een heel stuk van je blikveld weg. Want het is namelijk van grote invloed of je man of vrouw bent.
Ja, maar, dat is precies wat ik probeer te zeggen. Als jij een onderzoek gaat doen, wat Tim ook zei, in je checklist ga je altijd vragen naar man-vrouw. Zonder dat je aanleiding hebt, zonder dat je onderzoek daarover gaat. En dat is wat ik probeer. Ik wil het niet zeggen dat we het hele onderzoek naar genderstudies moeten opgeven. Dat vind ik natuurlijk helemaal niet. Maar ik vind dat als je onderzoek daar niet over gaat, moet je niet meteen als eerste gaan kijken naar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen mannen en vrouwen. Omdat je daarmee die tegenstelling zo in stand houdt. En wat jij zegt is weer iets heel anders. Ik ben heel erg voor meer genderstudies onderzoek naar hoe jongens het in het onderwijs doen.
Dus eigenlijk is het niet per se dat jongens het minder slecht doen, denk ik, maar dat je moet kijken naar welke jongens het minder goed doen in het onderwijs.
Nou ja, en misschien moet je dan dus niet zeggen welke jongens, maar welke leerlingen.
Nee, maar dat is natuurlijk leuk om te kijken welke leerlingen, en dan, daar zul je dan wel toe komen, maar dan kom je dus met unisex oplossingen.
Nee, juist niet. Maar kijk, ik vind het heel belangrijk. Ik vind absoluut dat gender een rol speelt in het onderwijs en absoluut dat je daarbij ook moet kijken naar mannelijkheid. Maar je kunt dat niet alleen maar doen door in absolute tegenstellingen tussen mannen en vrouwen te blijven denken. Daar heb je niks aan. Juist omdat mannelijkheid niet één ding is, maar verschillende verwachtingen zijn. Dus bijvoorbeeld als het nu gaat over een crisis in mannelijkheid, dan gaat het aan de ene kant over mannen die steeds vrouwelijker zouden worden en hun borst scheren en allemaal dat soort dingen. En aan de andere kant gaat het over een crisis in mannelijkheid waardoor mannen baarden laten staan en allemaal het bos in willen. Dat zijn twee verschillende dingen die moeilijk met elkaar te rijmen zijn. En misschien is er dus ook geen crisis van mannelijkheid, maar is er een crisis van gender.
Ik heb het gevoel dat jullie elkaar toch meer ontmoeten dan jullie denken, hoor. Want volgens mij hebben jullie allebei een oproep tot het relativeren van die tegenstelling. En daar vervolgens wel een specifieke oplossing voor zoeken die recht doet aan de verschillen die er zijn. Ook tussen man en vrouw.
En ik denk dat dat ook een goede conclusie is van wat we vandaag hebben proberen te bereiken.
Oh, komen we niet meer naar de paardenmeisjes toe?
Nee, helaas hebben we daar geen tijd meer voor.
Daar verheugde ik me een beetje op.
Nou, daar kunnen we het misschien tijdens de koffie nog over hebben. We zijn aan het einde
zetten we dat ook online?
Ja, we zijn aan het einde gekomen van Radio Swammerdam. En ik wil graag onze gast Linda Duits heel erg bedanken. En ook Bas voor zijn onbegrip en zijn aanstippen dat mannelijkheid ook belangrijk is.
Mijn onbegrip?
Of het nou mannelijk probleem is of niet. Volgende week zijn we er en dan hebben we het over studentenhuisvesting. En ik wens jullie nog een hele fijne zondag.